Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam, zoals altijd, Mark van Versendaal. En we rammen gewoon door, want vandaag zijn wij vergezeld door Matt Nelis van der Wiel. En als je op zijn LinkedIn kijkt, dan zie je daar mooi staan in de slogan Onboarding Individuals, Enterprises and Nation States on the Bitcoin Network. Nelis doet dat voor Jan3 Financial. Daar is die head of Jan3 Financial. Dus welkom Nelis.
Ja, dankjewel Mark. Leuk om hier te mogen zijn. Dankjewel voor de introductie.
Yes, nou goed, we gaan nog even dieper op jou doorpakken. We hebben elkaar ontmoet via LinkedIn. En dan is het altijd goed om te weten dat er krachtige, talentvolle, gemotiveerde mensen bezig zijn met eigenlijk wat ik net heb voorgelezen. Het onboarding van individuals en institutions en nation states. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die luisteren en kijken, die min of meer bij mij terecht zijn gekomen doordat ze macro-economisch geïnteresseerd zijn. Soms heeft dat met de geopolitiek te maken, maar aan het einde van de dag heeft dat vaak met beleggen en investeren te maken. Lang niet iedereen is all into Bitcoin zoals ik ben. Gek genoeg luisteren ze wel naar de podcast. Maar daardoor is het wel interessant als wij gasten hebben van buitenaf, dat zij hun verhaal en hun visie en hun licht daarover laten schijnen. Dus voor iedereen die jou nog niet kent, zou je even willen aftrappen. Hoe ben jij bij Bitcoin terechtgekomen en welke rol speel jij als ondernemer in de space en misschien ook daarbuiten?
Yes, oké. Nou ja, mijn carrière die is ooit... Ik ben ooit gaan studeren in Eindhoven, bedrijfskunde gedaan. En ik ben echt een millennial. Ik ben opgegroeid... mijn carrière is begonnen midden in de financiële crisis. Dus ik heb 2008, 2009, dat was mijn eerste jaar aan het werk. En ik zag dus van dichtbij van, oh ja, het systeem is aan het instorten. Ik kon geen baan krijgen. Er gebeurde van alles. En dat heeft mijn hele pad eigenlijk best wel gevormd. Dus ik heb toen ook de keuze gemaakt om niet bedrijven te gaan optimaliseren met processen. Maar ik ben toen de sales ingegaan. Omdat ik dacht, daar kan ik tenminste nog iets mee verdienen. Dus veel meer die keuze gemaakt van, oh ja, zorgen dat ik een huis kan kopen en in deze economisch slechte tijd. En ja, dat is denk ik ook wel de basis geweest voor mijn interesse in Bitcoin. Dus gedurende mijn carrière heb ik me veel bezig gehouden met sales. Maar ben ik ook best wel ondernemend altijd geweest. Dus ik heb op mijn 17e bijvoorbeeld had ik een webshop in pokerartikelen. Toen kwam e-commerce net uit en toen zag ik daar een kans. En zo heb ik ook altijd wel een beetje zelf dingen ondernomen. Even kijken, Bitcoin kwam eigenlijk op mijn pad in 2015-16. Toen een developer waar ik toen mee werkte, die vertelde dat hij thuis bitcoins aan het minen was. Met zijn zonne-energie had hij gewoon miners staan in de woonkamer. En door mijn ervaring met die crisis was ik meteen van, oh ja, dit is het systeem. Dit kan een systeem zijn wat anti-banking is, anti-fiat. En daar kwam mijn interesse vandaan en dat is gegroeid. Ik heb dit jaar, in januari, heb ik mijn bedrijf in e-commerce ook verkocht. Dat was een retour softwarebedrijf in de e-commerce. En sindsdien ben ik eigenlijk fulltime in Bitcoin gaan werken. Dus echt mijn passie gaan volgen om mensen te helpen die Bitcoin willen aankopen. Dat doe ik bij Jan3. En Jan3 heeft eigenlijk als missie om hyper-bitcoinization. En dat is dus een wereld waarin alles in bitcoin geprijsd is, om dat te versnellen. En dat doen we door landen zover te krijgen. Dat is eigenlijk ons hoofddoel om bitcoin aan te kopen. Tot nu toe hebben we El Salvador alleen mogen onboarden. Maar ik denk dat we inmiddels met 15 landen of entiteiten in gesprek zijn. Het gaat heel langzaam, altijd met landen. Maar we maken wel stappen. In de tussentijd houd ik me bezig met individuals en corporations die wat sneller beslissingen kunnen maken. Het bedrijf zit in El Salvador, dus het land van Bitcoin. Maar we hebben een global audience. En ik wil ook even benadrukken van wat ik hier zeg is geen financieel advies. Het is voor education purposes dat ik hier wat informatie geef daarover.
Duidelijk. Dat is altijd belangrijk. Ik probeer er zelf ook altijd aan te herinneren dat op het moment dat ik loop te blaten over het hele financiële systeem en welke financiële instrumenten daar in principe van zouden moeten profiteren, dat men dat nog wel eens gelijk als investeringsadvies opneemt en daardoor misschien dat wel gelijk gaat volgen van, hij zal het wel weten, om vervolgens als ze dan wat fiat verliezen, tijdelijk meestal, om daar dan wat bij te voelen. Terwijl het uiteindelijk is bedoeld om iedereen te helpen onderwijzen in deze, ik noem het zelf dan, Bitcoin Economic Centered World, waar we naartoe aan het groeien zijn. En vandaar dat wij denk ik ook dit gesprek hebben ingepland. Want wat Jan 3 doet, daar ben ik, je noemt het net al even, hè? De intentie is, want de CEO is Samson Mao, toch of niet?
Ja, Samson Mao is, voor de mensen die hem niet kennen, hij is oud-CEO van Blockstream. Hij is echt een OG. Ik zou hem wel een OG Bitcoiner noemen, een van de namen in de space. En we werken ook dus samen met Adam Beck, ook een echte OG, die wordt zelfs genoemd in de whitepaper. Maar ook Nick Szabo is een advisor van ons, dus het zijn wel echte Bitcoin, hardcore Bitcoiners die dit zijn gestart.
Ja, dus voor de mensen die luisteren, kijken, dat zijn grootheden binnen de Bitcoin space, right? Adam Beck staat letterlijk, die is zelfs genoemd in de whitepaper en is eigenlijk niet meer weg te denken in de Bitcoin-industrie, right?
Klopt, ja.
Ja, dus even terugpakkend op Jan 3, op Samson Mao. In hoeverre was het initieel puur de intentie om landen te onboarden, om er vervolgens achter te komen hoe traag dat proces is vanwege die gigantische instituties, entiteiten die er allemaal omheen zitten, dat het daarna een beetje geshift is van laten we dan beginnen of laten we tegelijkertijd ook instituties doen? Of was het altijd al ook dat bottom-up proces, hoe Samson Mao bedacht dat?
Nou, het idee was altijd wel om te beginnen met landen. Want het idee was als landen gaan onboarden, dan ontstaat er ook legitimiteit en dan bereiken we sneller die missie van Bitcoin hyperization. Alleen, gaandeweg, met zo'n bedrijf vast je een beetje een koers aan. Maar gaandeweg hebben we bedacht van we moeten ook high net worth individuals, zoals miljardairs of miljonairs, gaan helpen, zodat we ook een track record hebben. Wat we dan ook weer aan die landen kunnen laten zien van kijk, dit soort liquidity, dit soort volumes kunnen wij aan. En we zijn een betrouwbare partij, een soort bewijs dat we het ook kunnen.
Mooi man. Dit wil iedereen weten. Iedereen wil dit weten. Hoe ver zijn wij vanuit jouw perspectief in die institutionele / soeverein nationwide adoptie van Bitcoin? Want ik bedoel, de vraag is duidelijk, maar om jou even wat achtergrondinformatie te geven. Ik heb een grote community achter me waar heel veel mensen mede ook door mij al helemaal in Bitcoin zitten en daar ook enthousiast over zijn. Maar er zijn er ook nog heel veel die blijven de kat uit de boom kijken. Die blijven denken van weet je, ik begrijp het nog niet helemaal en ik vind het nog steeds, quote-unquote, een risico. Dus als jij nou eens vanuit jouw perspectief kan uitleggen, wat heb jij gezien? Hoe ver zijn we in dat proces?
Ten eerste iemand die precies zegt te weten hoe dit zit, ik denk dat hij dan iets verzint. Dus kijk, ik kan je wel mijn visie vertellen over waar ik denk dat het naartoe gaat. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Dus dat is moeilijk te zeggen. Het kan bij wijze van spreken in 2026 al gaan gebeuren. Maar het kan ook over 10 jaar gebeuren. Samson Mao die heeft het over een Omega Candle. Dus een situatie waarbij Bitcoin eigenlijk van de een op de andere dag dat niemand meer wil verkopen. Dat iedereen zich beseft, Bitcoin is hetgeen wat je gebruikt en de rest verkoop je. En je wil Bitcoin. Ja, dan kan ineens die liquidity, de vraagshock zo hoog zijn dat in één keer de prijs naar 1 miljoen of 2 miljoen of wat dan ook gaat. En dan zou je wel kunnen spreken van zo'n situatie. Qua landen, ja, het gaat langzaam. Maar ja, in Bitcoin hebben we een soort van gezegde, gradually then suddenly. Er is een theorie en ik denk dat die redelijk goed onderbouwd is. Dat dit heel langzaam gaat en dat er dan in één keer zo'n shock kan ontstaan. Dus ja, mijn bericht hierin is van, ja, als je, ja, daar kan je op wachten tot dat gebeurt. Hè? Dan is er veel minder risico, want dan zit iedereen erin. Maar dan stap je ook veel hoger in.
Juist.
Dus dat
juist.
Zo zou ik het zien. En ik zie het nu als een groter risico om geen Bitcoin te hebben dan om heel veel te hebben. Snap je wat ik bedoel?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Dus ik draai hem om eigenlijk.
Ja. Hey, en wat voel jij op het moment dat je de wereld rondreist vanuit Jan 3, bij bijeenkomsten bijwoont, gesprekken voert, misschien achter gesloten deuren. Niet per se en alleen die landen en de geluiden die je misschien doorkrijgt vanuit het bedrijf, met gesprekken die door Samsung worden gevoerd en of met grotere bedrijven, instituties. Even los van of ze de beslissing al nemen, want we weten hoe bureaucratie werkt. En we weten, kijk alleen maar, we gaan dadelijk nog even over de politiek in Nederland hebben. Kijk alleen maar naar hoe lang het daar duurt alvorens je een verandering doorgevoerd hebt, als het überhaupt ooit gebeurt. Dus we weten die bureaucratie en die is binnen bedrijven ook aanwezig. Maar wat voel je? In hoeverre is het bewustzijn aanwezig dat dit al de next best thing is en dat bedrijven beseffen, we moeten hier wat mee doen. Logischerwijs duurt het even, maar het staat op de agenda. Hoe ver zijn we wat dat betreft volgens jou in die energie?
Ja, ik voel daarin wel echt een verandering. Dus om even een voorbeeld aan te halen. Gisteren had ik een bijeenkomst georganiseerd voor Bitcoin Business. Dus ja, Bitcoin voor bedrijven in Utrecht. En ja, daar was dus ook iemand aanwezig die eerder bij de AFM, bij de Autoriteit Financiële Markten, heeft gewerkt. En die had al Bitcoin, die was helemaal geïnteresseerd in Bitcoin. Dus ik merk wel dat steeds meer individuen die in die bureaucratieën werken, persoonlijk wel Bitcoin hebben. En dus in die zin begint er ook een persoonlijk besef te komen bij die mensen die dit gaan beslissen. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat het instituut dat ook dan gaat doen. Ik heb dus wel het gevoel dat er iets aan het shiften is, dat ook een family office die ik laatst sprak, een half jaar geleden heeft hij nog echt nee gezegd tegen Bitcoin. En 2 weken geleden sprak ik die manager en die zegt, ja, ze zijn om. We gaan in Bitcoin, eerste stappen zetten in Bitcoin. Dus dat zijn wel van die dingetjes die je tegenkomt. Het is nog geen bewijs, het is nog geen echte data, maar het is meer anekdotisch wat ik het zo hoor, ja.
Ja, maar kijk, dan ben ik dus nieuwsgierig. Hè? Kijk, Nederlanders zijn nuchter. Ik ben een van de weinige Nederlanders met veel te veel kleur op zijn gezicht altijd als ik dingen loop te roepen. Maar wat ik merk in de Nederlandse cultuur, we zijn nuchter. We zijn doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. We zijn af en toe terughoudend, kat uit de boom kijkend. En als we gaan, gaan we met geduld en met ons rationele breinvermogen. Hè? Ja. Die Amerikanen zijn natuurlijk gestoorder. Hè? Die geven gewoon gas. En wat wij nu zien is dat die Bitcoin Treasury Companies daar min of meer uit de grond poppen. En daar ontstaat hype omheen. Hype houden we in Nederland niet per se van. Ik ben nieuwsgierig, omdat Jan 3 is volgens mij globaal, internationaal. Ja. Hoor je nog geluiden of merk je verschillen tussen verschillende culturen? Misschien Zuid-Amerika, Centraal-Amerika. Ik weet niet hoe het in Azië zit. En wat de geluiden bij jullie op kantoor zijn met betrekking tot verschillende plekken op de wereld hieromtrent?
Ja, heel goed punt. Ja, de Europese cultuur is inderdaad wat terughoudender. Dus ze hebben over het algemeen nog best wel veel vertrouwen in instituties zoals een pensioenfonds of de S&P 500 of al die standaard dingen die altijd zo zijn geweest. Ja, dat wordt wel langer aan vastgehouden in Europa. Maandag heb ik een gesprek met een bedrijf uit Taiwan. die die willen echt groots in Bitcoin gaan stappen. Dus dat is wel vet. Ik merk dat Azië, dat er heel veel interesse is. Vooral ja, Japan, Taiwan, Korea. Daar zit veel... ik denk ook omdat daar de problemen wel hoog zijn met schuldenproblematiek en lage groei en dergelijke. Dus die bedrijven die kunnen niet meer superhoge groei maken met hun omzet. Maar wel op een andere manier. Amerika is natuurlijk het Bitcoin land, zou ik zeggen, van de wereld. Met de meeste mining, de meeste Bitcoin bedrijven. Een overheid die het stimuleert. Wetgeving die heel innovatief is. Ja, ik denk dat we in Europa daarin echt heel erg achterlopen. En het is geen slechte wil, denk ik. Maar het is een bepaalde houding die ik ook niet helemaal kan verklaren. Ik vind het soms moeilijk om dat ook te duiden van, waar zit hem dat eigenlijk in?
Ja, want ik zit natuurlijk een lange tijd in de Bitcoin space. En mijn echo chamber is 70% buitenlands, weet je wel. Dus ik krijg alles zo snel te horen. En er zit zoveel positief momentum in. Sentiment, bullish sentiment. En niet alleen ononderbouwd. Het is wel ook echt onderbouwd, kwalitatief hoog. Hoge content wat aantoont wat er aan de hand is. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon Nederlander en ik ben daar ook trots op. Dus ik vind het ook wel mooi om te zien hoe Nederlanders van huis uit dat op een andere manier aanpakken. Maar we hebben niet alleen met Nederland te maken, we hebben nu natuurlijk ook met Europa te maken. Dus dan heb je het met de Europese wetgeving en de visie van de EU te maken. Nou, ik heb in mijn podcast een hoop EU-experts gehad. Nou, die hebben er geen goed woord over. Over Ursula von der Leyen en de hele Europese Commissie en alles erop en eraan. Merk jij, of in hoeverre kan je wat zeggen over de gesprekken die je voert en de invloed van de wet en regelgeving van Europa daaromtrent? Zit daar een anker of een vertragende factor om die reden?
Ja, dat is wel heel duidelijk. Ik heb zelf ook te maken gehad met die wet. Ja, dat is MiCA heet die wet. En dat is eigenlijk een soort framework van het EU, waarmee ze crypto assets willen reguleren. Dus positief zou je kunnen zeggen, nu is het in ieder geval duidelijk hoe bedrijven zich moeten gedragen en waar je allemaal aan moet houden. Alleen, het is een hele zware wet. Dus de licentie die kost misschien €50.000. Je moet allerlei mensen aannemen om KYC te doen. Er is heel veel privacy. Zijn privacy issues. Je moet bijvoorbeeld 10 jaar lang gegevens bewaren van iemand met adres en alles erbij. En daar moet je zijn wallet adres aan koppelen. Dus als die database wordt gehackt, dan heb je wel een probleem als individu. En als bedrijf, ik ken een bedrijf, een prachtige Nederlandse ondernemer, die had een bedrijf, dat heet GetBitter. Dat is trouwens een heel interessant bedrijf om recurring Bitcoin te kunnen kopen. Nou, die is vanwege deze wet verhuisd naar Zwitserland. Mm. Omdat het gewoon niet meer te doen was om aan al die bureaucratische eisen te voldoen. Dus ik ben best bullish over Europa, maar eigenlijk alle landen die niet onder de EU wetgeving vallen en onder die eigenlijk de ECB de ECB area.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go. Ja.
Ja.
Ja, want dit is wel een serieus dingetje. Ik begrijp dus dan, als je met één been er buiten staat, zoals wij in dit geval, omdat we ook te maken hebben met in ons netwerk met mensen die in andere jurisdicties werkzaam zijn en allerlei dingen zien gebeuren, dan krijg je een enorm gevoel van onoverwinnelijkheid als je een eigenlijk pro-Bitcoin stance hebt en met je familie op een Bitcoin standaard leeft en of je bedrijf langzaamaan transformeren bent naar een Bitcoin standaard bedrijf of op zijn minst een Bitcoin strategie hanteert. Terwijl je tegelijkertijd mensen die dus door jou en of door mij min of meer moeten overtuigd worden van de quote-unquote voordelen van Bitcoin, dat kost altijd tijd bij iemand. Maar in dit geval zijn in sommige gevallen de nadelen voor hun, die voelen als veel groter dan dat de voordelen hun voordelen opleveren, zullen we maar zeggen. Ja. Is dit iets waardoor, spreken jullie erover binnen Jan 3? In hoeverre wordt er dan gezegd, hey joh Nelis, misschien moet je je maar ook focussen op inderdaad landen buiten die area van de ECB / EU?
Ja, dat doen we dus actief. En kijk, ik ben de enige in Europa, maar ik richt me officieel niet op Europese klanten. Ik richt me op global, maar de landen waar we wel mee in gesprek zijn, dat zijn ook allemaal relatief kleine landen met hun eigen centrale bank, met hun eigen, landen die nog soevereiniteit hebben, zou ik zeggen. Dit zijn de landen die als eerst, naar mijn mening, Bitcoin zullen ook omarmen. Zwitserland, Tsjechië bijvoorbeeld, ja.
Mooi. Ja, dit is belangrijk, denk ik, voor iedereen om te realiseren dat dus op het moment dat jij in een situatie zit dat je weinig hoort over het succes van Bitcoin voor bedrijven, dan ben je eigenlijk al min of meer, sta je eigenlijk met 1-0 achter. Omdat er dus wel degelijk heel veel vooruitgang is, maar waarschijnlijk niet op de plek waar jij op dat moment zit en of kijkt. Jij noemt het woord soevereiniteit. Dat is misschien wel mooi om heel even op door te pakken. Dat is niet een term. Voordat ik in Bitcoin zat, was dat geen term waar ik over nadacht. Mede door Bitcoin ben ik het boek dan gaan lezen, The Sovereign Individual. Daar hebben wij in het kort van tevoren ook even over gesproken. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Waarom bijvoorbeeld dat boek jou ofwel dichter bij Bitcoin heeft gebracht, of misschien waardoor je misschien anders bent gaan denken over dit soort zaken, waar mensen op dit moment nog bij hebben van, waar hebben jullie het over, Bitcoin adoptie voor een bedrijf?
Ja, dat is goed. Ja, kijk, The Sovereign Individual is een heel interessant boek. Is in 1997 geschreven. En ik vind het een heel profetisch boek eigenlijk. De schrijver die heeft het over een toekomst waarbij de macht van nation states eigenlijk steeds verder afbrokkelt. Gedreven door technologie. Hè? Dus we kunnen allemaal vanuit overal werken, reizen is heel makkelijk geworden. Dus we zitten niet meer per se vast in een land. Dus een land heeft minder macht over het individu eigenlijk. En die trend die zet alleen maar voort eigenlijk. En tijdens COVID hebben we dit nog meer zien versnellen. Want toen ging iedereen remote werken. En dat zag hij allemaal aankomen eigenlijk in dat boek. Volgens mij heeft hij het zelfs over een mogelijke pandemie die alles kan versnellen. Maar hij heeft het ook over een nieuw geldsysteem. Dus een online geldsysteem wat er dan gaat komen. En de thesis is eigenlijk dat een individu straks de klant is en zelf bepaalt over zijn toekomst. En dat hij dus gaat wonen waar hij het beste wordt behandeld. En in plaats van dat een land jou eigenlijk als een soort eigendom ziet en als een soort melkkoe waar dingen uit value uit gehaald kan worden, is het andersom. Moet een land zijn best gaan doen om individuen aan zich te binden. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar ik denk dat dat wel een mogelijk scenario is, dat we over 40 jaar daar zouden we best wel eens in kunnen zitten, dat landen gaan in competitie gaan zijn voor mensen die iets toevoegen.
Klinkt super logisch. Ik denk als je de twee revolutionaire ontwikkelingen van de afgelopen, 30 jaar pakt, 20 jaar, dan heb je het over Bitcoin en over AI. En deze twee zorgen er beide voor, mits je weet hoe je het moet gebruiken, dat je soeverein jezelf door de wereld heen kan voortbewegen. We hebben het al even heel kort over ondernemerschap gehad. Als je AI hebt en of alles wat daaruit voort gaat vloeien aan productiviteit, daar had je vroeger 10 mensen voor nodig en dus kapitaal om mensen aan te nemen. En nu kun je dat, bij wijze van spreken, voor een habbekrats kun je dat aanzetten. En dan kun je nog eens alle economische waarde die jij creëert, kun je opslaan in een geld volledig soeverein, buiten landsgrenzen om. Hè? Want daar hebben we het over. Ja. En sterker nog, ik denk zelfs dat wat jij net zegt, dat het al aan de gang is, dat landen al aan het concurreren zijn met quote-unquote betere regels of betere voorzieningen, waardoor mensen met kapitaal liever die andere kant op gaan dan dat ze blijven hangen in daar waar het steeds dichter wordt getimmerd. Zoals bijvoorbeeld in de EU.
Ja, je ziet het inderdaad al gebeuren. De eerste tekenen zijn al daar. Kijk, het is niet dat ik het per se leuk vind. In dat boek heeft hij het ook over de logic of violence. En eigenlijk is de staat heeft een monopolie op geweld. En dat jij belasting moet betalen is eigenlijk ook een functie van het monopolie op geweld. Hè? Want het is niet dat jij betaalt om een bijdrage te leveren. Nee, het is jij betaalt zodat je niet in de gevangenis komt. Dat is eigenlijk de deal die je hebt met met de staat. Maar als jij als individu jezelf kan verplaatsen heel makkelijk en je kan overal werken, dus je zit niet meer aan een fabriek vast in een land, en je kan je kapitaal ook meenemen, dan is die balans, die geweldsbalans, die komt meer gelijkwaardig te zitten. En dan heb je in één keer een heel andere machtsverhouding. En dat bedoelt hij met de sovereign individual. Dat wordt straks het centrum van de macht. Nogmaals, het is een theorie. Mm-hmm. Ik weet niet of het echt gaat gebeuren, maar het klonk wel plausibel voor mij. En in datzelfde jaar, 1997, kwam ook dus de Fourth Turning uit, waar jij het ook vaak over hebt gehad. Wat ook best wel een profetisch boek is, vind ik.
Zeker. Ik denk dat voor de mensen die dat nu voor het eerst horen, er is een podcast wat eerder opgenomen waarin we het ook over de Fourth Turning hebben. En ik denk dat de Sovereign Individual een fantastisch boek is wat daar op een andere manier bij aansluit. En dan heb je ook nog The End of a Long-Term Debt Cycle van Ray Dalio. En als je die drie bij elkaar samenpakt en je leest het gewoon met een open mind, dan kun je denk ik op een hele mooie manier zien wat er op dit moment gaande is. Het is niet allemaal één op één waar, maar ik denk wel dat wat jij nu aanhaalt, hè, die machtsbalans die dus gaat veranderen, simpelweg doordat jij het land minder nodig hebt, eigenlijk. Je hebt minder van hun nodig, want je kan meer vanuit je eigen computer met alle technologie doen. En je kan ook nog eens je kapitaal soeverein bewaren, zonder dat je daar gecentraliseerde entiteit voor nodig hebt. Waardoor ook jouw geld ook soeverein in eigen beheer kan worden gehouden. Waardoor het ook niet makkelijk kan worden geïnt of kan worden geblokkeerd als jij een keer quote-unquote niet luistert. Al die dingen zijn aan het veranderen. Ja. En dan heb je nog wel dat pistool, hè? Dus wie heeft recht op het pistool? En dan kun je je gaan afvragen, want we hadden het over de institutionele adoptie van Bitcoin, als een MicroStrategy. Inmiddels heet dat Strategy. Dat is denk ik een mooi voorbeeld van waar wij het over hebben. Die hebben inmiddels volgens mij meer dan 500.000 Bitcoin op de balans staan. Hè? Ruim meer dan 500.000 Bitcoin op de balans, volgens mij op dit moment. En als Bitcoin van 100.000 euro, waar die nu rondzinkt, richting de miljoen gaat, de hoeveelheid macht die zo'n bedrijf dan heeft, in hoeverre overstijgt straks de macht van dat soort entiteiten ten opzichte van de soevereine nation state entiteiten? En hoe gaat die balans dan zijn? Want dan heb je straks een bedrijf dat een grotere quote-unquote GDP heeft, een grotere economische output heeft dan een klein land. En wat kunnen zij dan bepalen ten opzichte van kleine landen, van mensen die daar wonen? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Heb je daar al ideeën over? Heb je daar al over nagedacht? Of hebben jullie daar bij Jan 3 over nagedacht?
Dat vind ik een hele goede vraag. Obviously. Ja, ik denk dus dat dit soort partijen, die krijgen natuurlijk meer macht. Hè? Als het keer 10 gaat, dan zijn zij het grootste bedrijf van de wereld. Waarschijnlijk qua market cap en dan hebben ze heel veel macht. Omdat alleen al daarom. Alleen ze zitten nog steeds wel in die jurisdictie. Ze hebben niet een leger of zo. Dus ze zijn wel onderdeel van het US establishment. En ja, ze zitten wel in dat systeem. Dus ik zie niet dat zij dan opeens gaan vertellen dat zij dan de government worden of zoiets. En ik wil ook nog even benadrukken daarin. Het is niet dat ik het leuk vind of dat ik advocate, dat ik dit promote. Maar ik denk dat als je de first principles volgt en game theory, dan zou je dit aan kunnen zien komen. En dan kan je zien dat ja, die macht van landen dan gaat veranderen. En dat, maar MicroStrategy, ja, die... Ik zie nog niet hoe die... Hoe die dan opeens het pistool hebben of zo. Of
Nee, maar kijk, grenzen vervagen. He, dus ja. Op het moment dat kapitaal in eigen beheer van de ene naar de andere kant van de wereld kan worden getransporteerd. Dus jij kan bij wijze van spreken vandaag $16 miljoen overmaken in bitcoin van het ene privéadres naar het andere privéadres. He, dus wat dat betreft, dat is niet tegen te houden door welke centrale entiteit dan ook. Dus ja. er zijn daar... In dit geval al veel meer mogelijkheden dan voorheen. Dus kapitaal kan grenzeloos verschuiven, zonder dat landen daar heel veel toezicht op hebben. Dat vind ik al interessant. Dus grenzen vervagen. Ja. En nou, wat jij zegt klopt helemaal. Strategy is onderdeel van Amerika. Eigendomsrecht is daar hoog, maar valt natuurlijk wel gewoon allemaal onder de grondwet van de Verenigde Staten. Dus succes als je daarvan wil ontworstelen. Gaat niet gebeuren. Maar ik ben meer nieuwsgierig naar, als Jan Dries straks in andere landen meer voet aan de grond krijgt, waar jullie al gesprekken voeren, of daar een bedrijf eigenlijk zo gek krijgen, je noemde net Azië, Metaplanet is natuurlijk een mooi voorbeeld uit Japan, dat de strategy playbook aan het volgen is en inmiddels al keer 10, keer 15 is gegaan voor de investeerders die daar vroeg in zaten. Mensen zitten slapend achter het wiel wat betreft het succes van dat soort bedrijven. Maar als er dan dadelijk in een land waar het ik zit maar gewoon hard op na te denken, jongens. Dus dit is voor mij ook a first thing to think about this. Maar er zijn natuurlijk landen waarbij eigendomsrecht anders is. Of er zijn landen met meer corrupte staten. Er zijn landen met veel lagere belastingeisen. Als daar nou een bedrijf zit, en ook als een gek bitcoin gaat accumuleren, en een soort van het succes van Metaplanet en Strategy, de blockchain group, al die bedrijven die nu op de deur aan het timmeren zijn. Weet je, dan krijgt zo'n bedrijf een hoeveelheid macht in de vorm van kapitaal. Dan, weet je, degene met het geld schrijven de wetten uiteindelijk. Hè? Aan het einde van de dag schrijven de entiteiten met het geld de wetten. En ik kan me gewoon voorstellen dat er, bij wijze van spreken, een soort bitcoin-hub-achtige energie ontstaat in een land wat op dit moment vrij arm is, waarbij de staat ofwel corrupt is of weinig mogelijkheden heeft. En dat je dan vanuit daar heel veel bitcoin-talent aantrekt. Hè? Dus de quote-unquote leukere mensen van de wereld, de slimmere mensen, de leukere mensen, degene die willen creëren, de gelukkigere mensen, die komen er allemaal bij. En die bouwen daaruit, waardoor zo'n land dat voorheen bekend stond als een gevaarlijk land, ik noem even El Salvador, daar wilde je nog niet doodgevonden worden. En nu trekt het ineens allemaal toerisme aan. Natuurlijk wel vanuit een gecentraliseerde opzicht door de president die daar met een harde hand dat heeft omgezet naar een veel fijner land. Maar er zijn natuurlijk andere dingen te bedenken waarbij dat meer een bottom-up-achtig verhaal kan worden. Zo zat ik een beetje te denken. Wat zijn jouw gedachten daarover?
Ja, dat kan heel goed gebeuren. Ik denk dat landen steeds meer naar creatieve oplossingen zoeken. Ik denk dat mooie voorbeelden hiervan zijn natuurlijk Singapore, Dubai, eigenlijk de nieuwe landen, die ik noem het startup nations, die nu beginnen, die hebben extreem hoog service niveau en vrij lage belasting. Dus ze kunnen een geweldig land neerzetten met alles erop en eraan, voor veel minder geld. El Salvador is een land wat zich helemaal opnieuw aan het uitvinden is. En ze zijn dus nu ook hun banken helemaal opnieuw aan het hervormen. Dus dat je daar bitcoin kan stallen. Bitcoin als onderpand. Dat je huizen kan kopen met een bitcoin loan. Dat soort zaken. Dus het is wel echt aan het ontwikkelen. Je zegt de president die bepaalt daar wel alles. Hè? Dus het is niet echt een democratie. Maar dat is Singapore volgens mij ook niet, Dubai ook niet. zij luisteren wel naar hun volk. Dus ja, je zou kunnen zeggen, misschien zijn zij wel meer democratisch op een bepaalde manier. Dus dat ze veel meer servicegericht zijn naar hun volk. Maar dan zonder verkiezingen. Ja, ja, het is een filosofisch vraagstuk waar je het over kan hebben. Kijk, wij vanuit Nederland hebben altijd onze mond vol van democratie. En de EU heeft laatst nog El Salvador op de vingers getikt. Omdat zij buitenlandse NGO's willen belasten of zoiets dergelijks.
Mm-hmm.
Ja, vind ik wel interessant voor een land die zelf steeds meer inbreuk krijgt op individuele vrijheden.
Het is een interessant verhaal wat je zegt, want er gebeurt in Nederland geen kloten. Dus er wordt constant door die mensen die op tv wat roepen, bijna niemand heeft daar nog enige associatie mee, enige verbinding mee. Je merkt ook dat het over het algemeen mensen zijn die ook geen verbinding meer hebben met het volk. Dan wordt er een keer wat extremer gekozen en zou er wat moeten veranderen. En dan krijgen we vervolgens weer gewoon dezelfde uitkomst als altijd. Om dan vervolgens kritisch te zijn op landen waarbij je kan zeggen, oké, daar zit niet diezelfde, dat democratische stelsel onder. Maar kennelijk, hè, want dat is het meer, feitelijk is het daar leuker leven. Weet je, is het daar makkelijker, mooier, relaxter en hoef je ook nog eens minder belasting te betalen. Uiteindelijk wat iedereen zou willen. Dus dat is op zich heel interessant om dat in ieder geval, weet je, om dat knuppel in de hondhoek te gooien van de average Nederlander, om daar niet zo wel eens een open mind over te hebben. Want volgens mij weten maar weinig Nederlanders hoe het elders is. Maar, hoor jij veel van die geluiden over Singapore, Dubai, van mensen die er daadwerkelijk geweest zijn of die daar wonen en hoe ze dat daar vinden?
Kijk. Ja, nogmaals, als je er niet bent geweest, heel veel mensen hebben hier een mening over, weet je wel. Heel veel mensen hebben een mening over, oh ja, Dubai, ja, cheap labor en slechte omstandigheden. En ja, het heeft geen ziel en al die standaard vooroordelen, maar dat zijn vaak mensen die zijn er nog nooit geweest en die zien niet, ja, dat zij wel echt iets bijzonders aan het bouwen zijn. In Nederland mag je niet zomaar werken. Als jij een vluchteling bent, ik noem maar iets, uit Tanzania, en je wil werken, dat mag niet. In Dubai zeggen ze, je komt er niet in, alleen als jij kan werken. En het maakt ons niet uit waar je vandaan komt. Als jij kan werken en je hebt een contract, dan mag je hier wonen. In Nederland is het andersom. We hebben mensen, halen we hier naartoe. Die mogen niet werken. Ja, dus we importeren eigenlijk de mensen die geen economisch waarde toevoegen. En mensen die wel kunnen werken, die mogen dan niet naar binnen omdat ze niet voldoen aan, ja, oh ja, hij komt uit dat land of wat. Dus wij zijn zelf best wel altijd met onze vinger wijzen richting Dubai. Maar ja, ik vind dat ze het daar best modern aanpakken en best wel equal zijn, zeg maar.
Ja, dus. Ja, vind ik ook. Hey, om een klein beetje terug te pakken naar die soevereiniteit en het adopteren van Bitcoin, zowel als individu als bedrijf zijnde, want er zijn een hoop mensen die luisteren, die zijn ondernemer of ondernemend van aard, of die hebben een bepaalde functie binnen hun bedrijf en denken er ook over na. In hoeverre is om in de toekomst je soevereiniteit als bedrijf te houden of als individu in Nederland, het volgens jou belangrijk, zeker noodzakelijk om in Bitcoin te duiken?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb hier dus eergisteren nog een mooie presentatie over gegeven. En ik maak eigenlijk de vergelijking met volatiliteit. Dus volatiliteit is voor veel mensen het probleem waarom ze niet in Bitcoin willen stappen. Zeker als
leg
bedrijf.
Even uit wat volatiliteit is. Ja, leg even uit, ja.
Dus Bitcoin maakt grote bewegingen, gaat hard omhoog, maar kan ook hard omlaag gaan. En als bedrijf wil je graag stabiliteit. Dus je wil graag kunnen plannen en je liquiditeit hebben voor de toekomst. Hè? Dus om tegenvallers op te kunnen vangen. En dan is het gewoon niet handig als je investering naar beneden gaat op het moment dat je het nodig hebt. Dus dat is waar veel mensen die een bedrijf hebben bang voor zijn. En dat is de reden waarom ze niet in Bitcoin investeren. Alleen, Mijn punt is juist dat volatiliteit ook zorgt voor vitaliteit. Hè, je wil graag stabiliteit. Ik nam als voorbeeld ING. In 1997 is ING naar de beurs gegaan. Ik heb de grafiek erbij gepakt. En in die 30 jaar dat ze bestaan, staan ze 8% in de min. Het is een flatline. Net zoals in het ziekenhuis, als iemand overlijdt en die hartslag gaat eruit, dan is het een flatline. Met Bitcoin kan je zorgen dat leven weer terugkomt in je organisatie. Dus het is niet voor elk bedrijf interessant, maar voor een bedrijf die nog een lage groei heeft, waar je geen grote innovaties meer kan doen, maar dat je gewoon een stabiele omzet hebt en een stabiele cashflow. En daarvoor is Bitcoin een heel interessant middel om een extra business model neer te zetten. Dus zet al je cash om in Bitcoin en ga recurring Bitcoin kopen. En dan ga je zien, dan gaat jouw de waarde van je bedrijf weer stijgen in plaats van een flatline blijven. Dat is een beetje mijn argument voor bedrijven die erover twijfelen. Kijk, stel je bent een hypergrowth startup en al je winst gaat in het bedrijf om te groeien, dan is Bitcoin misschien niet interessant voor je als bedrijf.
Duidelijk.
Ja.
Dus eigenlijk zeg je dat wanneer je juist consistent presteert en industrie-specific de innovatie lastig te bereiken is vanwege al dat je alles al geprobeerd hebt en of er hoop competitie is, dan kan je eigenlijk financieel innovatief zijn door een financiële strategie te voeren met een nieuw product, eigenlijk een nieuwe asset, een nieuwe vorm van geld à la Bitcoin.
Ja. Ik heb een klant en gesproken die gebruikt Bitcoin als een middel om de concurrentie te slim af te zijn. Dus doordat hij in Bitcoin spaart met zijn bedrijf, 50% van zijn cashreserve zit in Bitcoin.
Oh, mooi.
Hij hoeft zijn prijzen niet te verhogen elk jaar. Dus elk jaar wordt hij net iets competitiever. En zijn concurrenten die hebben niet door waar hij mee bezig is. Maar hij pakt steeds meer marktaandeel. En hij is dus van plan om binnen 5 tot 10 jaar ook wat concurrenten over te nemen met deze strategie.
Oh, mooi.
Ja.
Kun je uitleggen voor de luisteraar waarom hij zijn prijzen niet hoeft te verhogen en die anderen waarschijnlijk wel?
Nou ja, we hebben allemaal te maken met inflatie. Je hebt daar trouwens laatst een LinkedIn post over gemaakt. Hè, de 8% rule. Dus dat asset inflation gemiddeld eigenlijk 8% per jaar is. Bij vastgoed 6,5% geloof ik. Ja, dus dat is eigenlijk je hurdle rate. Dus als jij niet 8% per jaar kan groeien, ja, dan moet je je prijzen gaan verhogen. Je moet van alles gaan doen om die 8% te kunnen halen. Wat je ook kan doen, is sparen in Bitcoin. Nou, dat groeit gemiddeld in de afgelopen 15 jaar 55% per jaar. Kan iets gaan afvlakken. Maar doordat je die asset erbij hebt, hoef je die prijzen niet te verhogen. Dan kan je zelfs je service verbeteren. Of je kan je productkwaliteit verbeteren. Want die Bitcoin maakt de geldontwaarding goed.
Exact. Mooi man. Ik denk dat dit voor de meeste mensen al een concept is. Waar ze eens af en toe even voor moeten gaan zitten. Het lijkt allemaal. Kijk, dit is. Weet je, ik heb laatst mijn jongste dochtertje leren fietsen. En ik ben een heel leuk vader. Maar ik ben geen goede trainer, zullen we maar zeggen. Ik heb weinig geduld. Ik vind het dan raar dat ze het nog niet kan en zo. Weet je, ik vond. Ja, kom op, dit kan je toch wel. En iedereen weet dat een goede trainer. / goede coach. Die kan zich inleven in waar die persoon op dat moment is. En snappen dat je daar bent en dat je daar ook hoort te zijn. Het is niet raar dat je niet goed kan fietsen als je bij spreken 3, 4, 5 of 6 jaar bent. Dat is gewoon een normaal proces. En met het echt op een dieper niveau begrijpen van inflatie en de consequenties daarvan op jouw leven, op jouw bedrijfsmodellen. Dat klinkt allemaal heel simpel, maar dat is het eigenlijk niet. Nee. En als we daar dan even over nadenken, dat je dus eigenlijk van huis uit al een soort van quote-unquote 8% verruiming van de totale geldhoeveelheid hebt per jaar. Als jij dus niet 8% groeit in jouw omzet, dan ben je gewoon aan het verliezen. Ja. En dus als iedereen verliest en alles wordt duurder, moeten we inderdaad voor altijd onze prijzen blijven verhogen. Maar betekent niet dat je ineens meer wint als bedrijf zijnde. Weet je, je bent gewoon letterlijk, je hoopt bij te blijven, hè? Je hoopt bij te blijven. En dan heb je hier dus een voorbeeld van een bedrijf dat dan zegt, nou, wij stoppen 50% van onze cash reserves in Bitcoin. Hopelijk groeien we harder dan de inflation rate, dan die hurdle rate. En als dat zo is, hebben wij minder noodzaak om A, überhaupt onze prijs omhoog te gooien als overal de prijzen omhoog gaan. B, we hebben meer cash over om te investeren, om efficiënter te worden, et cetera. Dat is eigenlijk het punt, toch?
Ja, en dit is dus precies waar ik ondernemers ook vaak kan ontmoeten met hun manier van denken. Want elke ondernemer, ik heb het ook vaak meegemaakt, vindt het vreselijk om zijn prijs te verhogen.
Ja.
Want daarmee geef je een signaal aan je klant. Ik moet weer eens gaan nadenken van, ja, ga ik weg of wat ga ik doen? En je wil juist die klant niet lastigvallen hiermee. Dus dat is, veel ondernemers kiezen er ook voor om die inflatie niet toe te passen, die correctie, maar hun product kleiner te maken of slechter te maken, want die prijsverhoging doen ze liever niet. Of erger nog, zelf die pijn te pakken.
Ja.
Dus hun eigen winstgevendheid naar beneden te halen. Want dat doe je nu eenmaal liever niet. Nou ja, en Bitcoin is dus een manier om dat niet te hoeven doen. En dit snappen ondernemers.
Dit is echt een supermooi voorbeeld ook om denk ik een beetje mee af te ronden. Als we allemaal beseffen dat het voor een familie interessant is om cash reserves in Bitcoin te stoppen. Om daarmee uiteindelijk steeds meer tijd en energie terug te kunnen kopen. Hè? Omdat je geld meer waard wordt richting de toekomst. Je blijft in fiat geld verdienen, maar je merkt dat je eigenlijk steeds minder hard hoeft te werken en minder energie erin hoeft te stoppen om een net zo mooi leven, CQ, leuker leven te kunnen realiseren. Dan is het eigenlijk gek om dat niet ook bij een bedrijf toe te passen. Dat is waar jullie dagelijks mee bezig zijn. En wat jij zegt, ondernemers kun je daar ontmoeten. Merk je inderdaad dat snel klikt? Van hey, wat nou als je 30-40% van je cash reserves in Bitcoin stopt en dan die percentage uitrekent met elkaar?
Ja, bij ondernemers, founders, daar klikt het vrij snel. Bij medewerkers, bijvoorbeeld ik sprak een CFO. Ja, het is wel de leider van een bedrijf. Qua financieel vlak, maar het is niet de eigenaar. Een CFO die denkt, ik heb al een fulltime baan, ik ben hier, ik ben mijn aandeelhouders aan het managen. Als ik ook nog moet uitleggen waarom ik Bitcoin heb gekocht, dan ben ik 60 uur bezig en dan misschien ontslaan ze mij wel als het naar beneden gaat. Dus die wil daar liever zijn vingers niet aan branden. Het komt wel vaak van de eigenaar, dus de aandeelhouder of degene die het heeft, die het echt bedrijf heeft.
Dus we moeten hoog beginnen wat dat betreft. Hoog beginnen, want die hebben meer noodzaak, omdat het hun livelihood is of hun legacy, hun bedrijf, en hebben daardoor iets meer de neiging om. Dat is mooi, hè? Dan kom je weer bij dat risico versus volatiliteit uit. Weet je, mensen denken die volatiliteit, dat omhoog en omlaag gaan van Bitcoin, is een risico, terwijl dat niet hetzelfde is. Hè? Die twee zijn niet gelijk.
En klopt.
Moet je dat vaak uitleggen of niet?
Ja, zeker. Dat wordt heel vaak als één ding gezien. Ja, klopt. Dus en wat ik zei over die CFO, die wordt juist betaald om dit soort gekke dingen niet te doen.
Juist, risico te mijden.
Daarom is het soms moeilijk.
Ja, dus dat is erg interessant. Nou, voor iedereen die heeft gekeken of geluisterd, ik denk dat je voor jezelf kunt beginnen door nagaan denken over, als je gewoon de data erbij pakt. Jij noemde het net, denk ik al. Uitgezoomd 15, 16 jaar geeft Bitcoin zo'n return van zo'n 55% per jaar. We gaan ervan uit dat naarmate het groter wordt, dat het wellicht wat omlaag gaat. Dus stel het gaat naar 30, al gaat het naar 25, al gaat het naar 20. En die verruiming van die geldhoeveelheid, die blijft exponentieel 8% per jaar compounding. Dan heb je wat te doen, man. Heb je echt wat te doen. En als ondernemers daar echt, je kan bijna niet winnen. Je groeit niet zo snel met basisproducten en of dienstverleningen 8, 9, 10% per jaar, right? Dus je zou zeggen, kom in beweging. Maar er is toch is de noodzaak dan nog niet groot genoeg, denk ik, om in beweging te komen. Is dat wat je voelt in die gesprekken?
Ja, ik noem ook vaak om te triggeren, zeg ik vaak, ja, is dead by a thousand cuts.
Ja.
Dus zo van, het gaat net elk jaar net even iets slechter. Maar we redden het wel. We kunnen wel het product verkleinen. Of we kunnen net even de prijzen hier verhogen. Of daar een contractje. Of het lukt wel weer. Maar over tijd ben je gewoon langzaam dood aan het bloeden. En dat zie je dus als je bijvoorbeeld het aandeel ING ziet. Over 30 jaar tijd min 8%. Zeg maar zonder de inflatie meegerekend. Dus
ja, wauw.
Dat is toch veel erger.
Ja.
Maar elk jaar hebben ze wel redelijk stabiele cijfers laten zien.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dit is, eigenlijk kan je deze ook projecteren op een gezin. Ja, weet je, gaan we gewoon een paar keer minder per jaar uit eten. En dan eten we een keertje varkensvlees in plaats van rundvlees. Een keertje geen vlees. Weet je, een keertje minder op vakantie. Het is balen. Maar jongens, eventjes, we redden het wel. In plaats van dat wat in hun ogen een risico nemen is, is eigenlijk niks anders dan een gedragsverandering richting het onbekende. En het onbekende voelt spannend. En daar zit een tijdsinvestering aan vast. Want je moet met Nelis dat gesprek aangaan. Je moet met Mark dat gesprek aangaan. En vervolgens moet je ook nog eens, zeg maar, soort van alles wat je hebt geleerd over het huidige fiat systeem. En over geld lenen en over rentes. Moet je soort van aannemen als oké zijnde. Maar er komt een nieuwe situatie aan. En wat doen we daar dan precies mee? Ja, dat vraagt wel wat effort. En die tijd en energie, die hebben mensen in het fiat systeem vaak niet. En bedrijven volgens mij ook niet, of wel, Nelis? Nee, dat ze echt de tijd hiervoor moeten gaan nemen.
Ja, dat klopt. Sterker nog, als jij een founder bent en je hebt een investeerder die in je nek hijgt. Ja, als jij dan een beetje gaat lopen spelen met Bitcoin, ja, dan zeggen ze, waar ben je mee bezig? Je moet die cijfers gaan halen.
Ja, dus dat is het mooie, dat is echt zo. Nee, dus dan ben jij, zeg maar, je aan het verdiepen in de oplossing van je bedrijf. En het wordt afgezet, of het wordt weggezet als, waarom ga je nou weer in iets. Dit is helemaal niet je core business. Je moet helemaal hier niet mee bezig zijn. Weet je, daar mag geen tijd en energie naartoe gaan. Ja, het is echt interessant, man.
Ik snap het wel, hè? Dus ik wil ook niet hier prediken dat mensen dom zijn of zo. Dus ik snap
het is logisch.
Dat mensen hier niet mee bezig zijn. Omdat het is niet iets wat iedereen interesseert. Maar dit is wel de consequentie van fiat. Van het fiat systeem dat is gedesigned om langzaam value van society weg te trekken. En jou eigenlijk steeds armer te maken. Dat is een by design.
En
ik vind het ook, ik had het ook graag anders gezien. Maar het is wel slim om je erin te verdiepen en te begrijpen hoe dit systeem werkt. En daar iets mee te gaan doen voor jezelf en je kinderen.
Mooi, man. Hey, we gaan afsluiten. Ik wil nog twee dingen van je weten. Eén ding, die Omega Candle, waar Samson Mao inderdaad vaak over praat op X ook. Is dat nou een candle van dat je binnen enkele dagen, dat de prijs met $100,000 in één keer omhoog gaat?
Ja, klopt. Ja, er zijn al. Het is al een keer gebeurd dat de prijs €10,000 op één dag is gestegen. Ja, klopt. Dat is dus vanaf €100,000. En dat zou dus zo'n event zijn waarbij er ineens niemand meer zijn bitcoin verkoopt.
Ja, dus dan vallen er bijvoorbeeld landen over elkaar heen of bedrijven over elkaar heen om bitcoin te kopen. Iedereen denkt, dan moet ik ze dus nu juist niet verkopen. En dan gaat tijdelijk die prijs in één keer heel snel omhoog.
Ja.
Verwachten jullie dat al binnen nu en in deze boelcyclus kan gebeuren? Verwacht Samson en jij binnen het kantoor, verwachten jullie dat binnen nu en anderhalf, twee jaar gebeurt? Of is dat iets voor later, volgens jullie?
Ja, Samson, die is wel heel bullish. Maar die denkt dat deze boelcycle dat kan gebeuren. Ja, ik zelf probeer een beetje conservatief te denken. Ook om mezelf en ook over anderen niet te veel hoop te geven. En eerlijk gezegd, ook tijd te geven om voor die tijd in te kunnen stappen. Het zou voor de wereld niet goed zijn, denk ik. Want dan, dat betekent dat je, dan heb je eigenlijk die grote stijging gemist.
Ja, en dan kunnen alleen nog maar de mensen met het grote geld, de grotere entiteiten en de grotere landen, kunnen nog een fatsoenlijk aantal bitcoin verzamelen. Maar die average pleb, de mensen zoals jij en ik, hebben dan niet meer de mogelijkheid om veel bitcoin te verzamelen. En dat zou dus inderdaad voor ons in principe max pain scenario zijn, zou ik zeggen. En voor onze luisteraars ook.
Ja, precies. Exact.
Oké. Hey Nelis, waar kunnen mensen jou vinden als ze met jou contact op willen nemen? Of ja, misschien wat meer informatie van je willen volgen?
Ja, je kan mij volgen op LinkedIn. Dus ik zit op LinkedIn. Ik denk dat in de show notes komt dat dan. Je kan mij e-mailen als je vragen hebt over Jan 3. Nelis@jan3.com. Voor de rest hebben wij ook een nieuwsbrief. Een exclusieve nieuwsbrief. Zou ik ook aanraden. Die schrijf ik zelf samen met een paar anderen. Dat gaat meer over macro-economische trends rondom Bitcoin. Wat goede insights. Jan3.com/newsletter. Daar kan je je aanmelden. We zitten op Twitter. Samson Mau, die kan je op YouTube overal vinden. Die heeft veel te vertellen. We gaan naar Bitcoin BTC Prague. Gaan we. Dus het event. Ik weet niet of je daar zelf ook...
Ik ben dan in Portugal, dus ik kon niet, maar volgens mij is dat even voor de datum voor iedereen, want dat is echt een super event. Volgens mij is dat 24 juni?
Nee, 20 en 21 juni.
19, 20 en 21 juni, juist, in Praag. Absoluut naartoe gaan. Superleuk event.
Ja.
Ja. Alright, daar zijn jullie ook dus. Oké, mooi. Hey, de zaken zijn in de show notes. En dan zou ik zeggen, bedankt voor je visie. En het licht dat je hebt laten schijnen op de huidige situatie met betrekking tot de institutionele adoptie van Bitcoin. We verwachten een hoop van jullie.
Yes, dankjewel.
Is goed man, bye bye.
Bye bye.
Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert, zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter, maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines, zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!